angst wat doe jij mee? Ik denk dat we het fenomeen angst allemaal wel kennen. Ik kan me eigenlijk gewoon niet voorstellen dat iemand nooit angsten zou hebben. Nou, zelf heb ik er in de loop van de tijd ook diverse verzameld / cadeau gekregen. Ik geef een korte selectie van mijn leeuwen. Denk aan het kindermoment van mijn leeuwen en beren. Hoogtevrees, zomaar een keer gekomen ergens in mijn puberteit, geen idee waarom. Angst voor water, dat is er al heel lang. Water en ik zijn gewoon geen vrienden, nooit geweest. Vooral diepe wateren niet, dus dat verhaal van Petrus, ja, ik snap dat wel. Ja, bang dat, dat mijn gezinsleden ziek worden. Mensen van wie ik hou. Bang dat ze zonder mij verder moeten. Soms ook bang voor het oordeel van mensen over hoe ik mijn werk doe. Nou, ik zou hem denk ik nog wel aan kunnen vullen, maar het is echt wel een lijst. Angst is echt wel ook in mijn leven een thema. En als je nou nog niet herkent in een van de dingen die de kinderen noemden, of Karen of ik, dan weet je vast nog wel je eerste basisschooldag of je eerste brugklasdag. Of die toets, dat tentamen, dat examen waar je zo tegenop zag. Of die jongen of dat meisje dat je al zo vaak gepest heeft. En alle gedachten en emoties die dat dan weer oproepen als je daaraan denkt. Een beoordelingsgesprek op je werk, om maar eens wat te noemen. Wat kun je daar ongelooflijk tegenop zien? En wat ik wil doen, voor zover je nog niet in het thema zit, ik wil je vragen om 2 of 3 minuten te nemen en uit deze voor jezelf op deze 2 vragen een antwoord te geven. Doe dat als je wil in de stilte. Doe het biddend als je dat wilt. Ik ga niet straks terugvragen. Het is echt puur bedoeld om je bewust te worden van wat zijn nou angsten in mijn leven? Wat zijn de grootste 2 angsten in mijn leven? En hoe ging ik daar tot aan deze zondagmorgen mee om? Nou, om je enigszins te helpen. Ik heb gewoon maar een lijstje gedaan van dingen waarvan ik denk van ja, zo gaan wij doorgaans om met onze angsten. Je kunt ze verdringen, je kunt bidden tot God of tot een andere hoge macht. Je kunt naar yoga of mindfulness doen. Enfin, je ziet het lijstje. En als je het nu niet ziet omdat je thuis meeluistert, dat komt ook op de site te staan. Er is zoveel en er zijn ook zoveel manieren om met die angst om te gaan. Neem alsjeblieft even een minuutje of 2 om in de rust en de stilte daarover na te denken. Wat zijn mijn 2 grootste angsten en hoe ga ik daar tot nu toe mee om? stilte is echt een zegen van God, weet je dat? God kan tot je hart spreken in de stilte waar je dat normaal altijd misschien aan het overschreeuwen bent door alle dingen die op je afkomen. Alle geluiden en invloeden. Nou, als je niets kon bedenken in deze 2 minuten, dan prijs ik je heel gelukkig. Of misschien ken je dan jezelf nog niet zo heel goed. En dan mag je het zelf invullen. Angst, we kennen het allemaal. En we weten denk ik ook allemaal wel wat het met ons kan doen. Hè? Het kan ons beperken in omgang met andere mensen. Of in de dingen die we zouden willen doen, maar niet durven te doen. Het kan ons heel onrustig maken, omdat we geen berichten en geen informatie willen missen. Hè? De fear of missing out. Het kan ons psychisch ziek maken. In de vorm van depressies. Waarbij ik natuurlijk niet zeg dat alle depressies dit als oorzaak hebben. Het kan ons lichamelijk ziek maken. Het kan ons een gevoel van verlamming geven. Dat we gewoon niet meer in staat zijn om normaal te reageren op situaties. Nou, dit is allemaal wat angst met je kan doen. En zeer waarschijnlijk ben ik nog niet compleet. Ik wil met jullie kijken naar wat de Bijbel over angst zegt. Voordat ik dat doe, wil ik eerst iets zeggen over die situaties waarin angst ons echt heel ernstig belemmert. Wat ik je namelijk zeker niet zal aanraden vandaag, is maar te doen alsof dat niets voorstelt. En ik ga je ook niet aanpraten dat je daar heel gemakkelijk van af kunt komen. En sommige problematiek is zo ernstig dat professionele hulp nodig is en soms zelfs heel lang. Dus geen goedkope en makkelijke antwoorden en oplossingen op dat gebied. En ook hoop ik, bid ik, dat je niet met een schuldgevoel rondloopt omdat je die angsten hebt. En denkt van ja, maar ik had het moeten voorkomen. Nou, dat is 1. En 2 is, ook in algemene zin hoop ik niet dat je verwacht had vandaag dat je van al je problemen die met angst te maken hebben af zou komen, zomaar in 1 keer. Ik geloof zeker dat God dat kan. Dat God gewoon in een knip dat kan doen. Maar ik denk dat het heel vaak anders gaat. En dat God zijn tijd neemt en jou en mij een weg wijst. Maar daar zit dan ook meteen het goede nieuws. Ik geloof, en dat wil ik je heel graag laten zien, dat er inderdaad hoop is. Dat angst niet het laatste en zeker niet het hoogste woord hoeft te hebben. Oké, wat zegt de Bijbel over angst? Al heel snel, begin van de Bijbel, Genesis 3, kom je angst tegen. Net nadat God de wereld gemaakt heeft, de mens geschapen heeft, kom je angst tegen. De mens komt in het paradijs in opstand tegen God. En een van de consequenties is dat Adam en Eva zich bewust zijn van hun naaktheid. Dat waren ze dus kennelijk voor die tijd niet. En ze gaan die naaktheid bedekken. Ineens voelen ze de behoefte om dat te doen. Er komt schaamte. En schaamte heeft vrijwel altijd met angst te maken. En dan lees je dat er staat dat God in de koelte van de avond wandelt door het paradijs, zoals hij dat gewend was, om gewoon te lopen, te wandelen met Adam en Eva, met hen te praten. Hoe was je dag? Ben je nog nieuwe dieren tegengekomen? Welke namen heb je ze gegeven? Maar de mens is er niet. Tenminste, hij is er wel. Maar Adam en Eva hebben zich verstopt. En het eerste wat God vraagt is, waar ben je? Er is angst om God onder ogen te komen. Angst voor de straf van God, om wat ze gedaan hebben. Angst voor het oordeel van God over hun opstandigheid. En die angst is dus een gevolg van een relatie die verstoord is. Misschien kun je dat gevoel nog wel oproepen. Ik weet niet hoe dat bij jullie vroeger thuis ging, maar als je iets had gedaan wat niet mocht, of in ieder geval daarvan verdacht werd, dan werd je naar de gang gestuurd, of naar je kamer. En dat was geen fijn gevoel. Nou, in het begin dan ben je gewoon vooral boos, vanwege al het onrecht dat je aangedaan wordt. Maar op een gegeven moment merk je wel, dit is geen fijn gevoel. Ik wil eigenlijk gewoon bij mijn ouders in de kamer zijn, maar dat mag niet. Want ik moet een straf uitzitten. En het tweede is, wat komt daar nog overheen? Krijg ik nog een andere straf? Komt er nog een huisarrest? Komt er nog een, zakgeldinhouding? Weet ik veel wat. Angst, omdat je voelt van, de relatie is verstoord. Ik heb iets gedaan wat niet goed is en er zit een verstoring in onze relatie. En misschien als je nu kind bent, dan is dat misschien wel een heel vers gevoel. Wie weet moest je gisteren wel eventjes naar je kamer of zo. Het is geen fijn gevoel. Je wil eigenlijk gewoon het liefste dat het goed is. En dat je, als je de vader en de moeder hebt, dat je bij hen kunt zijn. Een verstoorde relatie, die maakt je angstig om die ander onder ogen te komen. En dan is je verstoppen, zoals Adam en Eva deden, of je terugtrekken op jezelf. Dat is eigenlijk een hele natuurlijke reactie. Nou, nu ga ik een gigantische sprong in de tijd maken. Een paar duizend jaar later dan dat Genesis plaatsvond, geschreven is, bijna aan het einde van de Bijbel. En ik neem je mee naar een brief van een man, Johannes heet hij. Het is een close vriend, een hele goede vriend van Jezus, zoals Petrus en Jacobus. Hij is een van de drie mensen die heel dicht bij Jezus staan, waar Jezus echt hele vertrouwelijke dingen mee bespreekt. Maar Johannes heeft heel veel over de liefde geschreven. Ze noemen hem ook wel de liefdesapostel. Ik noem hem altijd Dr. Love. En Johannes die zegt in zijn eerste brief, hoofdstuk 4, vers 17 en 18 dit. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Nou, je voelt denk ik de koppeling wel aan met Genesis, hè? In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. En angst veronderstelt straf. Johannes heeft het, als je die hele brief zou lezen, en dat is altijd goed om te doen. Johannes heeft het over de liefde van God. Het thema dat hem heel na aan het hart ligt. Hij heeft de liefde van God gezien in Jezus Christus. En Johannes heeft het ook over het oordeel van God, over wat wij allemaal verkeerd hebben gedaan. Hij heeft het over het oordeel van God dat komt op de dag dat Jezus terugkomt naar de aarde om recht te spreken over alle volken en alle mensen. En dan zegt hij iets in zijn brief. Hij zegt in mijn woorden, ja, het is eigenlijk logisch en terecht dat mensen bang zijn voor het oordeel van God. En indirect verwijst hij naar Genesis 3. Hij zegt, het is logisch, want we hebben het verknoeid. Wij verdienen dat oordeel van God. Nou, dat is wat. Dacht je hier te komen om iets aan je angst te doen, dan krijg je er een angst bij. Het is maar de vraag eigenlijk, hoeveel mensen in onze tijd en in onze samenleving die angst hebben. Ik schat in heel weinig. Ik schat in dat er heel weinig mensen zijn die in onze samenleving bang zijn voor het oordeel van God. In andere culturen, Karen vertelde daar iets van, maar er zijn veel meer culturen nog te noemen. Daar is dat veel meer. Daar is men veel meer bang voor het oordeel van God of welke andere God men ook maar vereert. Maar ik denk dat er iets van afgeleid is. Van die basic angst voor God en voor het oordeel van God. Of ons dat nou bewust zijn of niet. En dat is deze. De angst voor het oordeel van andere mensen over ons. De angst van het oordeel over de geschiedenis. Een beetje groot woord, maar hoe gaat de geschiedenis over mij oordelen? Wat zegt men straks over mij als ik hier niet meer ben? En ook het oordeel over mezelf. Wat kun je ook voor jezelf bikkelhard zijn in je oordelen over hoe je dingen gedaan hebt. Maar herken je dit? Wat vinden anderen van mij? Hoe presenteer ik de ideale versie van mezelf aan anderen? Waar haal ik mijn likes vandaan? Wat gaat mijn manager zeggen in het jaarlijkse beoordelingsgesprek? Wat als ik faal? Doet mijn leven er echt toe? Is het groots en meeslepend genoeg? Zou iemand mij missen als ik hier niet meer ben? Wat als alles nou echt voor niets is geweest? Marco Borsato zong het, schitterend lied. Laat me zien waar ik voor leef. Al is het maar één moment dat ik weet dat het niet voor niets is geweest. Is dat niet iets wat ons allemaal bezighoudt? Je wilt toch dat je leven ertoe doet? Je wilt positief beoordeeld worden. Ik vermoed hier een grondpatroon. Het oordeel van een ander, het oordeel van mezelf, van wie dan ook, het oordeel van God, dat kan mij bang maken. Dat kan me, en met mij bedoel ik ons allemaal, dat kan ons verlammen. Het kan zelfs ons hele leven gaan beheersen. Wat anderen, wat ik zelf en wat God van mij vindt. Nou, Johannes zou Johannes niet zijn, en beter gezegd, God zou God niet zijn, als hij ook niet de oplossing erbij gaf. Je hoeft namelijk helemaal niet door angst geregeerd te worden als je de liefde van God kent. Want de liefde van God die is overweldigend. Die is allesomvattend. Die is niet uit op oordeel, maar die is uit op redding en vrijspraak. De liefde van God sluit angst uit. De liefde van God is volmaakt. Nou, die volmaakte liefde, die heeft God voor elk mens. En die wil hij ook aan elk mens geven. Hij wil ook heel graag dat wij die liefde volmaakt beantwoorden. En hij wil heel graag dat we diezelfde liefde ook voor elkaar volmaakt hebben. Nou, dit is nou zo'n punt waar je mogelijk vastloopt. Want misschien hoop je dat ook wel diep van binnen. Misschien hoop je ook wel dat God bestaat. En als hij dan bestaat, misschien hoop je dan ook wel dat hij echt goed is. Dat dat lied echt waar is. Dat hij een goede vader is. Zou het echt zo zijn dat er iemand is die zo onmetelijk veel van ons houdt? En wie weet, lukt het je ook nog wel om dat aan te nemen? Maar om het volmaakt te beantwoorden aan God, om het volmaakt door te geven andere mensen om je heen lief te hebben, dat is toch te veel gevraagd. Ik ben niet volmaakt. Ik kan dat niet zo beantwoorden, God. Ik kan niet al die mensen om me heen zo lief hebben. Nee, dat klopt. Maar die volmaakte liefde waar Johannes over schrijft, dat is niet een veel te hoge lat die God legt. Die volmaakte liefde, die heeft een gezicht en een naam gekregen. Die volmaakte liefde heet Jezus. Toen Jezus, de Zoon van God, als mens geboren werd, toen kreeg de volmaakte liefde van God een gezicht. En we keken God, ja, eigenlijk gewoon recht in zijn vaderhart. We hebben hem gezien, zegt Johannes. We hebben hem gezien, onze ogen hebben hem gezien. En we hebben gezien dat de liefde van God de Vader in hem was. En we hebben zijn liefde voor ons gezien. De volmaakte liefde van God heeft een naam en een gezicht gekregen. En dat is Jezus. En Jezus is naar de aarde gekomen. Hij heeft geleden, is voor ons gestorven. Hij heeft de dood overwonnen. En dat heeft hij gedaan ook om onze angst voor het oordeel weg te nemen. En hoe deed hij dat? Door zelf dat oordeel van God op zich te nemen. En als er één iemand was die daar niet bang voor had hoe we zijn, was hij het. Want hij heeft niets, maar dan ook niets gedaan, waardoor hij oordeel verdiende. Nou, zoveel hield God van ons, dat hij ons, die ons het liefste allemaal voor God verstoppen, dat hij ons opkwam zoeken in de persoon van Jezus zijn Zoon. En dat hij zei, waar ben je? En God zegt ook vandaag tegen je, waar ben je? Waar ben je bang voor? Ik mis je. Ik hou van je. En ik wil de relatie weer herstellen. Je bent mijn geliefde dochter en zoon. Je hoeft alleen maar te geloven dat mijn zoon Jezus voor jou dat oordeel al gedragen heeft. De volmaakte liefde van God heeft een naam gekregen. Dus jij en ik hoeven zelf geen volmaakte liefde in ons op te roepen of daarnaar heel krampachtig te streven met een stappenplan of zo. Dat kunnen we helemaal niet. We hoeven alleen maar de volmaakte liefde van Jezus door ons heen te laten werken. Alleen maar te zijn zoals Jezus in deze wereld, zo noemt Johannes het. Want Jezus liet Gods volmaakte liefde door zich heen werken. En zo mogen jij en ik Gods liefde door ons heen laten werken. Als ik nu zou stoppen, dan zou jij kunnen zeggen, en terecht, ja, maar die angst is er nog steeds. Ik heb nog steeds angst voor van alles en nog wat. En je noemde zelf ook een rijtje. Hoe deal je daar dan mee? Wat doe je daar nou mee? Nou, geen goedkope en makkelijke antwoorden, had ik je beloofd. Dus ik zeg nu dat er, en misschien vind je dat niet fijn om te horen, dat angsten er inderdaad zeer waarschijnlijk altijd wel zullen zijn. Zolang God die nieuwe aarde nog niet gevestigd heeft, zullen er zeer waarschijnlijk altijd wel angsten zijn. Bij de gebrokenheid van ons bestaan horen die angsten. En soms zijn ze gezond, soms waarschuwen ze je voor gevaar. Dat je niet op het dak van een flat moet klimmen en daar een selfie moet maken bijvoorbeeld. Ik las er gisteren weer een artikel over. Dat is gezonde angst. Luister daar ook vooral naar. Maar heel vaak is het ongezonde angst. En daarom heb ik het thema vandaag ook niet genoemd angst, wat doe je eraan? Want dat suggereert dat je de angst weg kunt nemen. Dat suggereert dat angst maakbaar is en omzetbaar is in iets anders. Dat je het zelf kunt verdrijven. Maar ik geloof dat je dat niet kunt. Nee, het thema is wel bewust gekozen. Angst, wat doe je ermee? Geef het aan God, zegt Jezus. Geef het aan mij. En als je mij je angst geeft, dan geef ik je de hoop voor terug. Zou Hazes het daar vandaan hebben? Ik hoop het. Hoe kan Jezus dat zeggen? Weet Jezus dan niet hoe heftig mijn angsten kunnen zijn? Ja, dat weet hij wel. De avond van zijn gevangenneming, een dag voor zijn gruwelijke lijden en sterven, bad Jezus tot zijn hemelse vader. En hij zei, vader, is er nog een andere weg? Ik weet wat me te wachten staat. Ik weet wat ik moet doen. Ik heb me heel mijn leven erop voorbereid. En ik kwam uit liefde voor u en uit liefde voor onze mensen. Maar is er nog een andere weg? Is er nog een andere manier om dat oordeel weg te dragen, te ondergaan? Een ander Bijbelboek zegt zelfs dat hij het uitschreeuwde naar God. Op dat moment. In de tuin van Gethsemane. Dat hij het uitschreeuwde naar God. Dat hij huilde. En dat hij bloed zweette. Nou, als je daar artsenverklaringen over leest, dan ben je echt bang. Als je zo bang bent dat je bloed gaat zweten, dan gaat er iets helemaal mis. Zo bang was Jezus. Jezus heeft bloed gezweet en hij heeft tranen gehuild. Churchill sprak erover, Hazes zong erover. En Jezus wist wat het echt was. En hij deed het voor ons. Want er was geen andere weg. Het bleef stil. En hij zei, vader, dan zal ik doen wat u wilt. Dan zal het zo gaan. En hij onderging het lijden en het sterven. Voor jou en voor mij. Uit liefde voor God. Uit liefde voor ons. Dus, Jezus voelt met je mee. In al jouw angst. En dat is zo belangrijk. Als je bidt tot Jezus, dan bid je tot iemand die zelf weet wat het was om angstig te zijn. Hij kan je helpen. Hebreeën 4 zegt het. Jezus kan je helpen. Hij is een betrouwbare hoge priester. En waarom? Nou, Jezus heeft moed getoond door op God te vertrouwen. Op Gods liefde die sterker is dan de dood. Want moed is niet dat je geen angst hebt. Maar moed is angst die overwonnen is. Las ik ergens. En hoe waar is dat? Moed is angst die overwonnen is. Moed is angst die overwonnen is door Jezus. Wat moeten jij en ik dan doen? Hem die angst geven. Kwetsbaar zijn. Laat hem merken dat jij ook angst kent. We helpen elkaar niet als we dat verstoppen. Ik ben blij dat Karen het durfde zeggen. Ik zei er zelf iets van. Jeanette vertelde er iets van. De kinderen spraken zich uit. Jullie hebben erover nagedacht. Het helpt niet als je dat voor jezelf houdt. Kom maar mee voor de dag. Laat je niet beheersen door die angsten. Laat je niet in dat verstophoekje duwen. Maar geef God die angst elke keer weer. En lees wat God erover zegt in zijn woord. Maar blijf er niet alleen mee worstelen en rondlopen. Vraag anderen om gebed. We gaan dat straks zo concreet doen. En vertrouw vooral op Gods volmaakte liefde. Hij is echt een goede vader. En hij wil je helpen. Want God maakt vrij. Hij is een goede vader. En Jezus is de volmaakte zoon. Dus vertrouw je aan hem toe. Keer op keer. Stap voor stap. Het is een proces. En misschien is het wel een levenslang proces. Maar in dat proces zullen je vertrouwen en je geloof groeien. En Gods volmaakte liefde zal in jou groeien. Want je bent vrij van elk oordeel. En je zult ook in dat besef groeien. Je zult God meer gaan liefhebben. Je zult andere mensen meer gaan liefhebben. Je zult ook jezelf meer gaan liefhebben. En ontdekken dat de volmaakte liefde van God uiteindelijk alle angst uitsluit. Laten we bidden. Goede Vader. U zocht ons al op in het paradijs en u zoekt ons ook vandaag op. U zegt, ik mis je en ik veroordeel je niet. Ik hou van je en ik spreek je vrij. En ik nodig je uit om in dat leven te stappen. Vader, we prijzen u voor uw onvoorstelbaar grote liefde en geduld. U had ons ook kunnen laten zitten, ergens in een hoekje van het paradijs. Aan ons eigen lot overgelaten. Maar u zocht ons op. En u zoekt ons elke dag nog op. Dank u wel, Heer Jezus Christus, dat u ons het vaderhart van God hebt laten zien. Dat zo volmaakt is. Dat uw liefde volmaakt was en is. En dat uw volmaakte liefde alles kan uitdrijven aan angst in ons leven. Zodat wij elke keer als we bang zijn, die angst bij u kunnen brengen. En er niet meer door beheerst worden. En dat is ons verlangen, Heer, dat we daarin zullen groeien. En wat zijn er veel angsten. Maar daar willen we vandaag bovenuit kijken en zien naar wie u bent. Heer, kom ons tegemoet, zoals u dat belooft. In Jezus' naam. Amen.